Wat ging er allemaal verkeerd eigenlijk met die inlichtingendiensten in Luxemburg?
Wel, er ging ongeveer alles verkeerd wat er verkeerd kon gaan. Maar als je me toestaat, zou ik eerst eens iets willen zeggen over fiscale paradijzen.
Ga u gang.
Als fenomeen. Als je er eventjes over nadenkt, dan heeft elk West-Europees land wel zijn eigen fiscaal paradijs in zijn achtertuin. Dus je kan zeggen, Frankrijk heeft Monaco, Duitsland heeft Liechtenstein, Groot-Brittannië heeft de Britse Maagdeneilanden, en België heeft Luxemburg. En dat zijn telkens operettenstaatjes, kan je zeggen, waarvan men zich afvraagt, moet dat wel een aparte staat zijn, met een vorstenhuis en een postzegels en een eigen leger. Zeker in het geval van Luxemburg kan die vraag gesteld worden, want dat is eigenlijk een soort provincie van België. Er zijn zoveel draden, financieel, economisch, zelfs verwantschap tussen de koningshuizen, tussen Luxemburg en België, dat Luxemburg eigenlijk kan beschouwd worden als een soort onderdeel van de Belgische staat.
Ik denk dat tijdens ten tijde van de onafhankelijkheid Luxemburg ook een deel was van België en dat daarna 10 jaar later onder de druk van de Hollanders en de buitenlandse machten dan afgescheiden is.
Klopt, maar daar gaan we niet verder op
ingaan. Nee, want we hebben nog maar een goede 10 minuten, dus we zouden toch iets over uw artikels willen zeggen, maar misschien moeten we daarmee beginnen, want in het zesde deel geloof ik geef je wel aan hoe het eigenlijk, want dat was niet zo, hè. Voor de oorlog, als ik het goed begreep, was dat toch iets minder, was Luxemburg niet zuiver fiscaal paradijs, er was ook een industriële basis en zo, en je geeft dan ook
Ja, de staalindustrie, Pet. Maar dat is allemaal verleden tijd, in de jaren 60 is dat allemaal teloor gegaan, en onder impuls van meer bepaald Amerikaanse zaken daar, dat wordt allemaal in detail beschreven in onze artikels, heeft Luxemburg zichzelf heruitgevonden als fiscaal paradijs. Om nog eens even algemeen te worden, wat veel mensen vergeten, denk ik, is dat fiscale paradijzen ook paradijzen zijn voor inlichtingendiensten. Hoe komt dat? Als je natuurlijk achterdeurtjes organiseert voor fiscaal vluchtgeld naar offshore paradijzen, dan zet je de deur niet alleen open voor fiscale fraudeurs of fiscale ontwijking, maar creëer je natuurlijk ook meteen een kanaal voor allerlei andere geldstromen die eigenlijk het daglicht schuwen. Zoals criminele kapitalen, geld van georganiseerde misdaad, maar ook illegale wapenhandel, financiering van terreurorganisaties, financiering van clandestine operaties van inlichtingendiensten. En dus zo'n fiscaal paradijs is telkens een geweldig interessant werkterrein voor geheime diensten, die op die manier dus die geldstromen kunnen monitoren en eventueel ook zelf gebruik kunnen maken van die faciliteiten.
Wat ging in het geval van Luxemburg zelfs over, Stasi, want er waren 300.000 dossiers, staat er in uw artikel, voor een bevolking van 500.000 inwoners.
Ja, gespreid over de tijd natuurlijk, maar ruwweg kon je zeggen dat bijzonder kleine inlichtingendienst van Luxemburg, de STREL, afgekort, waar 60 mensen werken, dat die in de periode van de Koude Oorlog ongeveer de helft van de Luxemburgse bevolking bespioneerde. Iedereen die niet conformistisch dacht of een beetje afwijkende ideeën had, Greenpeace, Amnesty International, dat was al voldoende en die werd automatisch gevolgd door de Luxemburgse staatsveiligheid.
En stond die dan eigenlijk echt wel onder controle van de Luxemburgse regering? Want ik krijg een beetje de indruk uit uw artikels dat bijna een aparte entiteit was, een eigen wereldje.
Wel, het is nu gedocumenteerd. Er is een parlementaire onderzoekscommissie geweest over de mistoestanden bij de Luxemburgse staatsveiligheid. Dat rapport is vorig jaar gepubliceerd. Dat was ook de aanleiding voor de val van premier Juncker. Want premier Juncker bleek op de hoogte te zijn van alle misstanden die daar, in wantoestanden die daar waren geweest, en had niets ondernomen om daar iets aan te verhelpen. Hij heeft dus nooit stappen gezet, terwijl hij politiek verantwoordelijk is voor de gang van zaken bij die inlichtingendienst.
Hij was ook al 19 jaar, dat is wel belangrijk, hij was ook al 19 jaar premier. Is dat niet normaal? Dat is meestal een tijd van dat iemand wel alleen moe gedraaid is, bij wijze van spreken. Dat ze zeggen, er is, moet tijd gemaakt worden voor een ander, ontstaat interne verdeeldheid. Maar u zegt eigenlijk dat dat dossier van die geheime dienst van Luxemburg daar ook voor een belangrijk stuk de reden voor was.
Ik zeg dat niet, Juncker zegt dat zelf. Hij heeft dus in het Luxemburgs parlement verklaringen afgelegd over wat er gebeurd is met zijn, in zijn periode. En hij voelde zich dus duidelijk het slachtoffer van chantage. Hij is eigenlijk in de val gelokt door zijn eigen inlichtingendienst. Dat zijn natuurlijk praktijken die men zich bijna niet kan voorstellen in een beschaafd land. Hè.
Wat zijn die praktijken? Vertel er een keer iets meer over, want ik had het over de 300.000 dossiers, maar het is niet alleen het feit dat er veel dossiers waren, er gebeuren ook zaken die eigenlijk dus ja, blijkbaar dan daarna aanleiding konden geven tot het ontslag van de premier.
Wat ik het meest chockerende vond, was dat dus een groot deel van de werking van de Luxemburgse staatsveiligheid eigenlijk geprivatiseerd bleek te zijn. Dus onder het mom van bijvoorbeeld antiterreuroperaties werden er observaties, afluisteroperaties enzovoort, covert operaties georganiseerd, tegen betaling voor rekening van miljardairs. Mm-hmm. Wat dus onvoorstelbaar is.
Was dat eigenlijk de inlichtingendienst zelf die dat deed? Want we hadden het ook over dus die oprichting van die door voormalige werknemers van de inlichtingendienst van een privé inlichtingendienst, die dan werkte in de opdracht van die miljardairs. Je kunt nu al zeggen, ja oké, okay, ze zijn geen werknemer meer, ze richten hun eigen dingen op, dat zie je veel ook bij de veiligheidsdiensten, dat er dan privébewakingsdiensten opgericht worden door voormalige militairen of politieagenten.
Dat klopt, maar chronologisch is dat dus de voortzetting ervan, van die geprivatiseerde activiteiten tegen betaling, hè. Werden er dus operaties gedaan, met alle faciliteiten van dien. Waarover een geheime dienst beschikt, voor rekening van derden, niet voor de overheid, maar voor rekening van grote...
En dat gebeurde door de geheime dienst zelf, of door, want ik was de naam even vergeten, Sandstone, ja. Die firma die opgericht was. Was dat door Sandstone of door de inlichtingendienst zelf?
Nee, door de inlichtingendienst zelf. En daarna, toen dat allemaal aan het licht is gekomen, hebben dezelfde mensen die dat hadden georganiseerd in overheidsdienst hun activiteiten verder gezet, als privépersonen, voor een deel ook betaald door de Luxemburgse staat.
Dus komt er eigenlijk op neer dat de inlichtingendienst, die, waarvan u zegt dat in principe dat die opgezet is en belangrijk is, omdat die moet dienen om potentiële illegale en frauduleuze en misdaadgeld te controleren.
Dat de inlichtingendienst moet dienen voor de belangen van de bevolking te beschermen en de belangen van de staat te beschermen.
Maar natuurlijk. U zegt dus dat concreet bleek dat die inlichtingendienst privé voor misschien mogelijk sloesje mensen ging gaan werken.
Nee, laat het misschien er maar af.
Ja. Oké. Okay. Ja, ik had het over misschien loesje.
Klaar en duidelijk. Okay. Het staat allemaal te lezen in de verslagen van de parlementaire onderzoekscommissie. Ja.
En wat, voor wie werkte ze dan? Los van het feit dat ze voor de privé gingen werken, was er
ook... De belangrijkste opdrachtgever bleek een Irakese zakenman te zijn. Nadmi Auchi met name. Iemand, een naam die waarschijnlijk geen belletje doet rinkelen, maar wel een van de rijkste mensen van Europa. Die decennia lang heeft gewerkt als bankier van Saddam Hussein, de Iraakse dictator.
Mm-hmm. Het was wel zo, dus chronologisch wordt dan, er is een man die dat, leg het misschien een keer uit, van die wordt in 2000, wordt dan, komt hij dan bij de geheime dienst, die vindt dat een noodbollig toestand, en dan, weet hij weer al, Schneider of zo?
Frank Schneider, ja. Dat is wel de centrale man in het verhaal, was eigenlijk de nummer 2. Van de Luxemburgse staatsveiligheid. Hij heeft gewerkt voor de Amerikaanse ambassade voor hij in dienst kwam van de SREL. Zoals een heel aantal medewerkers van de SREL afkomstig zijn van de Amerikaanse ambassade of van de NAVO. En hij vond dus dat dat een abollige dienst was. Hij had de indruk dat hij in een museum was terechtgekomen, vertelde hem later. En hij wou er allemaal moderniseren en hij wou ook veel meer aandacht voor de bescherming van het wetenschappelijk en economisch potentieel van het land. In Luxemburg betekent dat dus de banken en de financiële instellingen. Hè? Ja. En zijn grote model was de Mossad of de MI5, de grote internationale zusterdiensten. En hij wou de Luxemburgse staatsveiligheid moderniseren en opstuwen in de vaart der volkeren. En hij is voor een groot deel verantwoordelijk. Hij en een aantal van zijn medestanders is verantwoordelijk voor de enorme derapages en wantoestanden die daar vervolgens aan het licht zijn gekomen.
Maar dan is hij dus toch eruit gewerkt geweest en dan heeft hij zijn privéfirma opgericht.
Ja, en niemand is gesanctioneerd. Hè. Let wel, er is niemand. Schneider wordt nu wel vervolgd. We zullen zien wat dat geeft voor de rechtbank. Maar voor de rest is iedereen rustig kunnen opstappen naar de privé. Of niemand is gesanctioneerd tot hiertoe.
Maar het interessante is ook dat de eigenaar, of de belangrijkste investeerder geloof ik, in die privéfirma dan van Schneider, die Sandstone...
Is opnieuw Oudje natuurlijk.
Ja, is die Irakees...
De Irakees-Britse zaken-tycoon.
Maar ja. Ik hoor zelfs de naam Mark Verwilgen vermeld worden in een van uw artikels.
Wel, Oudje is iemand die nooit interviews geeft, zich niks aantrekt van zijn imago in de media. Hij concentreert zich op hoger niveau. Wat hij doet is politici verzamelen. Zoals andere mensen postzegels verzamelen, heeft meneer Oudje in de raad van bestuur van zijn bedrijven tientallen politici van Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Amerika. Een van die mensen is Mark Verwilgen, de vroegere minister van Justitie, die waarschijnlijk een zeer goed betaald mandaat heeft als bestuurder in de centrale holding van meneer Oudje.
Mm-hmm. We moeten eigenlijk misschien al bijna gaan afsluiten, zodat de volgende programmamakers niet komen opdagen. Waarover gaan de volgende artikels gaan?
Wel, een aspect dat hier nog niet ter sprake is gekomen, is natuurlijk de bommenleggers. In de midden jaren 80 heb je in Luxemburg een hele reeks onopgehelderde aanslagen, bomaanslagen, terreuraanslagen gehad. Die worden gevat onder de noemer bommenleggers. Dat viel toevallig of niet toevallig samen met de periode dat wij in België de Bende van Nijvel hebben gezien. De aanslagen van de CCC en de onverklaarbare activiteiten van de neonazigroep Westland New Post. Ook daar zijn wel interessante ontwikkelingen, want er loopt al jaren een proces in Luxemburg tegen twee gendarmen die verdacht worden van die aanslagen. Tijdens dat proces zijn zoveel getuigenissen en zoveel nieuwe elementen aan het licht gekomen, onder andere over de mogelijke betrokkenheid van Stay Behind organisaties in Luxemburg en misschien ook in andere Europese landen, dat het proces ondertussen is stilgelegd en dat het parket heeft gezegd van oké, dit is niet meer houdbaar. Onze stelling dat die twee gendarmen de verantwoordelijke zijn, kunnen we niet meer langer
handhaven. Het is een zaak waarover dat er hier weinig gekend is, want zei mij eigenlijk ook niks over aanslagen tegen wie?
Er zijn geen doden bijgevallen, wel een aantal gekwetsten. Maar het waren vooral bomaanslagen tegen elektriciteitspylonen, tegen de luchthaven, tegen de gebouwen van RTL enzovoort.
Ja, en het is dus vermoedens dat er extreemrechts achter zit?
Maar er zijn sterke vermoedens dat er in elk geval mensen waren die insight-informatie hadden, die dus vanuit de veiligheidsdiensten zelf actief waren.
Het is ook Luxemburg, maar is er een bepaalde link naar die dossiers van die geheime dienst? Of dat dossier van de geheime dienst?
Ah, natuurlijk. Het heeft er alles mee te maken. Hè. Ook daar rest het vermoeden dat de Luxemburgse geheime dienst parallele activiteiten had die het daglicht niet konden verdragen. Hè.
Ja. Want ik had zelfs begrepen het stuk dat eigenlijk een van de redenen van het ontslag van Juncker dan was het vrijgeven van een opgenomen interview waar hij zelf niet van op de hoogte was. Waar het juist over die bommenleggercampagne ging, zeker? Hè?
Exact, ja, natuurlijk. Dat is... overgeschreven in de Belgische media ook. Hè. Dat is het fameuze gesprek dat dus door de baas van de Luxemburgse geheime dienst werd opgenomen met een polshorloge, door een ingebouwde opnameapparatuur, buiten medeweten van de premier. En dus enkele jaren later zijn letterlijke citaten uit dat opgenomen gesprek gepubliceerd in de Luxemburgse pers.
En heeft daar dus dingen gezegd die je eigenlijk niet mocht zeggen?
Dat ging specifiek over de bommenleggers, over de mate waarin bijvoorbeeld de grootherstogelijke familie betrokken was bij die aanslagen, al dan niet. Want sommige leden van de grootherstogelijke familie hebben opmerkelijk goede banden met de CIA en met de andere bevriende inlichtingendiensten. Mm-hmm. En dus het uitlekken van dat fameuze polshorlogegesprek, zal ik maar zeggen, was de directe aanleiding voor de oprichting van de parlementaire
onderzoek. Omdat het bleek dat hij dingen wist die hij eigenlijk waarvoor hij stappen had moeten zetten dan om zaken aan te pakken. Hij wist van bepaalde toestanden, dat was het eigenlijk dan.
Het is duidelijk dat Jonker veel meer weet dan dat hij tot hiertoe heeft verteld over die zaak.
Ja, ja, niet alleen de LuxLeaks. Is er eigenlijk een band met de LuxLeaks? Want ja, we hebben het hier vooral over de geheime dienst. Je geeft in een van je artikels heb je ook wel over die Amerikaans-Joodse ondernemer, investeerder. Maar is er een bepaalde, staat dat er eigenlijk volledig los van of niet?
Nee, dat staat er natuurlijk niet los van. Maar LuxLeaks is uiteindelijk een verhaal van een hele groep onderzoeksjournalisten die internationaal hebben samengewerkt. Lars Bovee van de Tijd en Christophe Clerics van Mo hebben het Belgische luik daarvan gedaan. Dat was zeer goed werk. Maar dat ging specifiek over rulings die door Belgische ondernemingen en gefortuneerde families zijn afgesloten met de Luxemburgse fiscus. En dan alleen nog maar een categorie rulings die dus blijkbaar is voorbereid door het auditbureau PricewaterhouseCoopers. Dus dat is maar een fractie van een systeem om aan fiscale ontwijking te doen.
Ja, het is meer een symptoom dan een systematisch iets. Allee, het is een symptoom van een systematisch iets, maar opnieuw, is er een band met die geheime dienst dan? Of zo speelt die in dat soort rulings of het feit dat dat systeem tot stand kwam? Hans, het dossier waar jij mee bezig bent, hoe koppel je het een aan het ander? Of?
Ik denk dat duidelijk is dat een van de opdrachten van de Luxemburgse staatsveiligheid was het bestendigen en faciliteren van Luxemburg als fiscaal paradijs.
Ja, dus die hadden een rol eigenlijk in het faciliteren van het tot stand komen van dat soort systemen. En, ja. Louis, had jij nog een vraag? Niet meer.
Ja, misschien toch wel, maar misschien gaat dat ons direct heel ver leiden, maar je had het daar juist al over die link tussen bijvoorbeeld ook de CIA en de inlichtingendienst, maar als het over de jaren 80 gaat, dan is daar opeens het verhaal dat hier en daar ook een samenzweringstheorie wordt genoemd, operatie Gladio, denk ik, dat in ieder land er een cel zou zijn opgericht die het in stand houden van de... Ja, wat, het exacte verhaal ken ik nu niet meer. Ik moet eens er niet in mijn boeken duiken, maar heeft dat daar ook iets mee te maken?
Dat heeft er alles mee te maken. Dat is trouwens geen samenzweringsverhaal. Dat is ook dat is gedocumenteerd. Na de val van de muur is dat allemaal, is dat grotendeels toch openbaar geworden. Dat er in alle West-Europese landen gladiocellen waren. Eigenlijk gaat het over stay-behind-netwerken. Dus de bedoeling was in geval van inval van de Sovjet-Unie dat er clandestine verzetscellen zouden bestaan die actief zouden worden in geval van Sovjetbezetting. Maar tegelijkertijd werden die clandestine structuren ook gebruikt om de binnenlandse vijand te bestrijden. Dus alles wat links of progressief was, kon natuurlijk ook rekenen op de warme belangstelling van deze organisatie.
U vermeldt zelfs de katholieke arbeidersjeugd werd door de Luxemburgse geheime dienst gemonitord.
Inderdaad, ja. Dus de hele lijst is gepubliceerd in het verslag van de parlementaire onderzoekscommissie. Het is waanzinnig wie er allemaal in de gaten werd gehouden. Ongeveer iedereen.
Want over die... Nederland heeft ergens begin jaren 90... Het is goed. Maar Nederland heeft ergens begin jaren 90 toegegeven dat er zo'n Gladio-netwerk opgezet was in Nederland. Mm-hmm. Maar nu ben ik er niet van op de hoogte of dat het hier ooit in België is.
Ja, inderdaad. In alle West-Europese landen en zelfs in niet-NATO-landen, zoals Zweden bijvoorbeeld, bestond dat ook.
Maar die gingen dan andere dingen doen dan waarvoor ze opgezet waren, namelijk opvolgen van activisten en ander linksgespuis. En dat was eigenlijk mogelijk omdat er geen controle op was, denk ik dan.
Ah nee, natuurlijk niet. Veel van die activiteiten ontsnapt aan elke vorm van democratische controle. Zoals trouwens voor alle geheime diensten in zijn geheel het geval was. Hè.
Maar is er dan geen contradictie met het feit dat u zegt dat Jonker er eigenlijk wel van alles op de hoogte was?
Ja, maar Jonker was premier. Hij was natuurlijk, wist hij wat er in zijn land gebeurde.
Dus het parlement was er niet van op de hoogte, maar de top van de regering wel.
Jonker dat wist, dat de publieke opinie dat ook allemaal wist. Hè.
Ja. Oké. Okay. Wel, de mensen die meer willen lezen, en er staat nog veel meer in het dossier, en er komt nog hoeveel delen gaan het worden? We zijn er nu al aan 6.
Ik denk 12.
12 delen, oké. Okay. Moeten we nog een keer, dus nadeel 12, misschien nog een keer een round-up doen. De creatie van een, fiscaal paradijs, het Luxemburg van Jonker, door Georges Timmerman van apache.be, op apache.be natuurlijk. Dank voor uw komst en tot een volgende keer.